Ik wilde een keer beginnen met een vraag. En een vraag voor de kinderen. Er staan in de Bijbel een aantal personen die sowieso dopen. Maar er zijn er, ik ben er naar twee op zoek. Die heel specifiek ook als bediening, dus als werk wat ze doen, dat dopen was. En misschien weten de kinderen daar wat. Ik vind het een lastige vraag, maar je weet niet. Ja? Johannes de Doper. En waar doopte die mee? Of waar doopte die in? Water. Oké, dan ben ik op zoek naar nog een persoon. Al mijn hersens kraken. Nick? De Heilige Geest, ja, die is ook een doper. En waar doopt de Heilige Geest in? Met vuur. Oh, helemaal een goeie. Nou, de persoon die ik bedoel, die doopt ook met vuur. Wordt ook genoemd. Maar er staat in 1 Korinthe 12, ik had dat niet bedacht van tevoren, maar ik zat tijdens de dienst en dacht ik, waarschijnlijk gaat de Heilige Geest ook genoemd worden. En er staat in 1 Korinthe 12 dat wij allen immers door de Geest tot één lichaam gedoopt zijn. Dus er is één Geest en die doopt ons in het lichaam. Maar ik ben daar nog een persoon op zoek en daar gaan we het over hebben vandaag. En de ouderen mogen ook helpen dan, dit keer. Ja, Matthijs? Jezus. Ja, Jezus die doopt met de Geest. En daar willen we het over hebben. En dat roept gelijk een hoop spanning op bij sommigen, denk ik. En bij anderen een extreem enthousiasme. En ik wil dat toch noemen voordat we de tekst ingaan. Zeg maar, de reden waarom sommigen spanning voelen is omdat we, wanneer het over doop in de Geest gaat of iets in die contraien, en zeker als ik hier sta, dat dan ergens een angst ontstaat om een Dat uiteindelijk dat het zo om de Heilige Geest draait, dat de Heer Jezus uit het vizier gaat. Of dat het zo om de Geest draait, dat het woord weggeduwd wordt, als het ware. Of dat wanneer de Heilige Geest krachtig in ons midden zou komen, dat er dan allerlei hele ongecontroleerde, chaotische dingen gaan gebeuren. En ergens zit die angst daar, zeker in onze tijd, waar heel veel rare dingen gebeuren om ons heen. Is daar vaak een angst voor? En ik wil je vragen, als je dat herkent, als je ergens proeft dat er een spanning in je ziel komt op dit moment, wil ik je vragen om dat ergens los te, ja, niet helemaal los te laten misschien, maar wel los te laten, genoeg los te laten dat je naar het woord kunt kijken. Dat we samen naar het woord kunnen kijken, zoals Kees een tijdje geleden sprak, dat we niet van tevoren al gaan invullen, oh ja, maar dit zegt Wijnand, of ja, dit komt vanuit die hoek. Maar dat we dat loslaten en gaan kijken, wat zegt de schrift? Maar er kunnen ook mensen zijn die heel erg positief hierover zijn en denken, hè, eindelijk. En ik wil jullie vragen om hetzelfde te doen, om ook ergens, alles wat je achtergrond ook is, of wat je verlangens ook zijn, om dat even te parkeren. En dat we samen naar het woord kunnen gaan kijken en van daaruit dat we kunnen reageren. Niet op wat ik zeg, of wat die broeder of die zuster zegt, maar wat het woord zegt. Dat we daar mee bezig kunnen zijn. En dat is ook mijn verlangen. En de titel is Jezus te dopen met de Heilige Geest. En ik zou er een streep onder kunnen zetten onder Jezus. Want dat is mijn verlangen. Niet dat we nu Jezus weg gaan doen en we gaan over de Heilige Geest spreken. Of dat we het woord weg gaan doen. Het is juist vanuit het woord en vanuit de Heer Jezus kijken wat mogen we ontvangen. En ik vond het plaatje mooi. Ik had hem op internet gevonden. En je ziet het niet zo goed hier. Maar dit zijn de handen van de Heer Jezus. En je ziet in één hand zit een wond. Maar dat kunnen jullie waarschijnlijk niet goed zien. En van daaruit komt de Heilige Geest. En dat is mooi, dat vind ik mooi. Dat vanuit het kruis, vanuit het offer van de Heer Jezus, stroomt de rest van het leven voort. Nou, dat de inleiding. En dan wil ik in de eerste plaats naar 1 Johannes gaan. Nee, Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 25. En daar staat, dit zijn de mensen die gestuurd werden door de fariseeën. En ze vroegen aan hem, aan Johannes de Doper, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, de Messias niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? En Johannes antwoordde hen, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, en bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. En dit gebeurde in Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. Dus Johannes is gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op u wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Tot zover. En ik heb drie punten vanochtend. Het eerste punt is de bron. Dus er wel over nadenken, zoals er ook staat. En de tweede is de inhoud. Wat ontvangen we dan? En de derde is de voorwaarden. En niet alleen uit deze tekst, maar wel uit de brief Johannes. Maar deze tekst, ik vind het zelf een ongelooflijk diepe tekst. En er zit veel meer in dan dat ik ga delen. Want ik wil eigenlijk kort twee gedachten delen. En dat zijn twee onderdelen van de bediening van de Heer Jezus. En het zijn twee heerlijke bedieningen. En de eerste in vers 29. Johannes die ziet de Heer Jezus komen. En Johannes die spreekt over de Heer Jezus. En die zegt dan, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dit is iets waar we vreugde in vinden. Dit is iets waar we elke zondag voor samenkomen rondom het avondmaal. Om te gedenken, om erover na te denken dat de Heer Jezus onze zonde heeft weggenomen. En niet een beetje zonde, maar al onze zonde. Voor degenen die in Christus zijn. Al onze zonden worden weggenomen door de Heer Jezus. Hij als het Lam van God neemt onze zonde weg. En hier denken we veel over na en dat is logisch en ontzettend belangrijk. En ik wil dat ook nu doen, ook als je hier zit. Wij geloven dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen. Dat hij uiteindelijk heeft geleden en gekruisigd is en gestorven is. Waarom? Om ons volledig te reinigen van onze zonden. En dat betekent dat als iemand tot de Heer Jezus komt, ook vandaag als je tot de Heer Jezus komt. Met welke zonde dan ook, of je een christen bent of geen christen bent. Als je vandaag tot de Heer Jezus komt met je zonde, is Hij bereid om die weg te nemen, om ze weg te wassen, om ze schoon te maken. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En dat is fundamenteel en dat is iets waar we ons heel erg in verheugen. Dit is waar we vreugde in vinden. De Heer Jezus neemt onze zonde weg. En dat is heerlijk als je bedenkt dat ik nu in een relatie met God en dat jij in een relatie met God kunt staan zonder angst voor oordeel. Zonder angst om afgewezen te worden. Gewoon vrijuit met hem kan spreken. Met hem kan leven. En dat door onze Heer Jezus. Door de Heer Jezus die voor ons gestorven is. Maar Johannes die openbaart de Heer Jezus niet alleen als Lam van God. Ook al is dat geweldig dat ons verleden weggewassen wordt. Onze zonde weggewassen wordt. Maar in vers 33 waar we ook vandaag over nadenken. Zegt hij over de Heer Jezus. Hij is het die met de Heilige Geest doopt. En dat zegt heel veel over waar we nu naartoe gaan. Zijn bloed, zijn offer, dat wast ons schoon, het verleden. Maar wanneer zijn geest komt, en dat zullen we ook zien, zal die een nieuw leven geven. En dat is heerlijk. Deze twee kanten, ze horen bij elkaar. En ik wil dat ook benadrukken vandaag. Maar als je hier weggaat en je hebt het idee, Wijnand die sprak over de geest en over de volheid van de geest. En hij heeft dit laten liggen, dan heb ik ergens gefaald. Want ik verlang dat deze twee samenkomen, dat we zien. Onze zonden worden weggewassen door de Heer Jezus en daarvoor prijzen we hem. En we ontvangen nieuw leven door zijn geest. En dat heeft hij gedaan en daarvoor prijzen wij hem. En dat is mijn verlangen ook deze morgen, om die samen te houden. En het tweede wat ik erover wil zeggen, en dat is de term doop. En ik besef dat daar ook verschillende gedachten over zijn. En ik heb een redelijk praktische gedachte erover. En er werd net gezegd, Johannes die doopt met water of in water. En stel je staat droog aan de kant en je wordt gedoopt in water. Nou, dan loop je in ons geval loop je het water in. En dan word je ondergedompeld in water en dan kom je weer boven. En dan ben je nat. Je bent doordrenkt van water. Overal waar je kijkt is water. En voor mij is het heel praktisch. Als je gedoopt wordt in de geest, wat is het dan? Je wordt doordrenkt met die geest. Of zoals we aan het eind zullen zien, rivieren van levend water beginnen te stromen. Je begint een overvloed te krijgen. En dat is ook mijn verlangen voor vandaag. Laten we naar de inhoud gaan. Ik wil Johannes 14 opzoeken. Jullie mogen die met mij opzoeken. Johannes 14. Het is heel mooi om dat een keer thuis te lezen. Johannes 14, 15 en 16. Dat is één preek, zo je wil, die de Heer Jezus heeft gehouden. En dan spreekt hij tegen zijn discipelen. En er zit een aantal kerngedachten in die steeds terugkomen. En één daarvan is de Heilige Geest en het werk wat de Heilige Geest doet. En we moeten ook beseffen, ik vind het daarom zo mooi om naar de Heer Jezus te kijken wat hij zegt over de Geest. In de eerste plaats omdat hij de bron is. Maar de Heer Jezus die weet dat zijn discipelen deze dingen niet goed begrijpen. Hij weet dat als hij over de Geest spreekt, dat er allerlei gedachten bij zijn discipelen zouden kunnen zijn. En dus zie je hem vertellen, dit doet de Geest, dit doet de Geest, dit doet de Geest, dit doet de Geest. En dat vind ik mooi. Dus dat wil ik ook doen en dan willen we luisteren naar wat de Heer Jezus daarover te zeggen heeft. En laten we het lezen vanaf vers 15, Johannes 14 vanaf vers 15. Dus Johannes 14 vanaf vers 15 tot 26. Als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, die zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Nou, die tekst gaat verder. Nou, laten we vers 27 ook nog lezen, gewoon omdat die zo mooi is. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die, u. Laat uw hart niet in beroering raken en wees niet bevreesd. En hier zien we een aantal aspecten. De Heer Jezus noemt een aantal aspecten. We zullen sommige weer terugzien komen zometeen. En de eerste is in vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En hij spreekt hier over de Heilige Geest. En dit woord trooster, je kunt het met twee woorden vertalen. En dat zie je ook vertaald worden als je de Engelse vertalingen erbij pakt. En de ene gebruikt het woord comforter, dus trooster. En de andere gebruikt het woord helper. En beide hebben een mooi aspect. En trooster, als ik besef dat er in ons midden veel lijden ook is. Pijn, moeite, worsteling, strijd. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar soms overweldigt het mij. En ja, ook je verlangt ernaar dat iedereen vertroost wordt. Dat verlangen we. En om dan te beseffen dat Jezus zegt, wanneer de Heilige Geest komt, en meer dan dat, wanneer ik vul met de Heilige Geest, een van de onderdelen die hij zal doen, is troosten. Weet je, ik kan jullie niet troosten, zoals het behoort. Ik kan niet meevoelen en jullie rust en vrede laten ervaren, te midden van moeilijke tijden. Dat is onmogelijk voor mij. Dat is onmogelijk voor ons. Maar wanneer de Heilige Geest komt, die zal je troosten. Die zal ons troosten. En dat doet hij op verschillende manieren, dat begrijp ik. En dat kan door het woord en dat kan door broeders en zusters heen. Maar niemand hier zo kan jou geven wat je nodig hebt. Niemand weet precies door welke diepte jij heen gaat. Maar de Heilige Geest wel. Die weet precies waar jij doorheen gaat. En die weet precies wat jij nodig hebt. En die wil je troosten, die wil je vertroosten. En dat is heerlijk om te beseffen dat er iemand bij ons is en die altijd bij ons is en die een bron is en een overvloed aan vertroosting heeft. Jullie weten zelf dat wij de afgelopen maanden, of ik denk dat het al 2 maanden geleden is, dat wij echt door een moeilijke tijd heen zijn gegaan. En voor ons was het echt een duistere tijd. En te midden van dat gaf de Heer zoveel rust. En niet gelijk, zeg maar. In het begin was er bitterheid en boosheid en allerlei andere negatieve gevoelens. En ergens roep je het uit naar de Heer van: waar bent u en waarom werkt u niet? En ergens, als je uitroept naar hem, op een bepaald moment geeft de Heer rust. En vertroost hij en laat hij merken: ik ben erbij. En dit is wat hij wil doen voor ons. Maar je kan het, zoals ik ook zei, vertalen met helper. En als we daar even over nadenken, we hebben zoveel moeilijkheden voor ons zitten. En zoveel strijd misschien wel. Misschien strijd je wel met je gedachten. Misschien strijd je wel met zonde. Misschien strijd je wel met onrust, onzekerheid, ongeloof, lauwheid. En hier hebben we iemand die ons wil helpen. Maar niet alleen wil helpen, maar kan helpen. Hij kan ons helpen in al onze noden. De tekst, de letterlijke vertaling van dit woord, maar dan quote ik iemand anders, is degene die langs zij komt. En ik moest erover nadenken, of ik zat erover na te denken, dat ik moest denken aan het volk Israël. Zeg maar, toen het volk Israël uit Egypte trok, toen kwamen Egyptenaren op een bepaald moment achter hun aan. En die wilden hen weer tot slavernij brengen en onderdrukken. En naast hun waren bergen. En daar konden ze niet heen. Ze konden niet vluchten. Voor hun was een zee waar ze niet doorheen konden gaan. En het was een hopeloze situatie. En dan op een bepaald moment moet Mozes een handeling doen. Maar dan staat er iets. En dat er de wind kwam. En die splijtte de zee. En ze konden vrijuit door de zee gaan. En ergens is dat wat de geest wil doen. Dus ik weet niet wat voor problemen de komende week op jouw pad zijn. Of komen. Of wat de komende maanden op jouw pad komt. Of waar je nu in zit. En misschien overweldigt het je wel en voel je een beetje als Israël die niet meer kan vluchten, maar ook niet verder kan, die gewoon ten dode opgeschreven zijn. Misschien voel jij je zo. En om dan te beseffen dat er iemand is die bereid is om de zee voor jou te splitsen, zodat je vrij door de zee kan gaan. Zeg maar, hij kan wegen maken, de Heilige Geest wil en kan wegen maken in jouw leven die je zelf niet voor mogelijk houdt. Weet je, de zonden die jou overweldigen. Je hebt zelf geen kracht om te overwinnen. Maar de geest die kan de weg vrijmaken. Zodat je veilig en vol vreugde de dwars doorheen kan breken. Misschien heb je moeilijke gesprekken. Of worstel je met jezelf. Of wat dan ook. En de geest kan een weg maken tot vrijheid. Tot overvloed. Tot overwinning. Hij wil je helpen. En is geweldig. Het is zo'n vreugde dat we iemand hebben die ons kent, die weet wat we nodig hebben, maar ook bekwaam is en het verlangen heeft om ons te helpen en om ons te troosten. Dat is het eerste aspect. Tweede aspect, zegt hij in vers 17, de geest van de waarheid. En dan zegt hij verderop in vers 26, maar de trooster, opnieuw dat woord, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. Hij is de geest van de waarheid en zal ons onderwijzen. En dat doet hij voornamelijk door dit boek heen, door de Bijbel heen. En de meest veel voorkomende klacht die je hoort als het over de Bijbel gaat, is dat het een moeilijk boek is. En dat is ook zo. En Jezus zegt zelf dat hoe slimmer mensen zijn, hoe lastiger het is om het werkelijk te begrijpen. Maar dat hij het wil openbaren aan kinderen. En dat doet hij door zijn geest. Het is een goede gewoonte om elke dag Bijbel te lezen. Maar als je alleen Bijbel leest, maar het niet begrijpt, heb je er niet zoveel aan. Als jij hier zit en je doet een Bijbelschool en je bestudeert jaren de Bijbel, het kan nog steeds zijn dat je er niks van begrijpt. Maar we hebben iemand ontvangen, de Heilige Geest, die in ons woont. En die wil ons onderwijzen, die wil ons gaan uitleggen wat dit betekent, wat je hiermee kunt. En in de praktijk, voordat ik ga Bijbel lezen, bid ik vaak van: Heere, help mij, want ik begrijp het niet zonder uw hulp. En vaak merk je dat je gedachten krijgt, dat je denkt van: hé, dat is raar, dit zijn niet mijn gedachten, hoe kan ik dit begrijpen, zeg maar. Dat de Heilige Geest iets toepasbaar maakt of open maakt voor jou. En tegelijkertijd is dat niet altijd zo, lang niet altijd zo. Maar dan is het mooi, en dat is wat er ook staat: en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Er zijn teksten die ik lees en ik begrijp ze niet. En dan een paar weken later, dan ben ik aan het wandelen en dan is er een bepaalde nood of een bepaalde moeite. En opeens komt die gedachte die ik weken geleden heb gelezen, komt terug. En opeens is die toepasbaar. En wie is dat? Weet je, ik denk dat de meesten van ons dit in een bepaalde mate ervaren. Maar dat zijn niet onze gedachten, omdat wij zo ongelooflijk intelligent zijn. Maar het is de geest die die dingen in onze herinnering brengt en op het juiste moment in herinnering brengt. Het is de geest die ons wil helpen om dit woord te begrijpen. En ja, daar gebruikt hij ook sprekers voor. En ja, daar gebruikt hij een studiebijbel voor. Maar stel dat je al die dingen had en de Heilige Geest zou het alsnog niet duidelijk maken, had je er niks aan. Maar we hebben iemand die ons wil onderwijzen. En ik vind het, ja, dit is zo heerlijk. Weet je, de Bijbel zegt heel duidelijk dat dit hele boek geschreven is door de Heilige Geest. Geïnspireerd door de Heilige Geest, geschreven door mensen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Als hij dit geïnspireerd heeft, weet hij precies wat er bedoeld wordt. En ik hoorde ooit een verhaal van iemand die had een kaart en een gids. En op een bepaald moment werd het donker en de gids zei, we moeten die kant uit. En zei, nee, volgens mij zegt de kaart iets anders en die ging een andere kant uit en die raakte verdwaald. En zo kunnen wij ook, als wij wel het woord lezen, dan kunnen we hele verkeerde kant uit gaan. Maar de Heilige Geest die in ons woont, die wil ons constant uitleg geven. Die wil ons constant helpen. En soms ervaar je dat en soms ervaar je dat niet. Maar het is een waarheid. Hij zal ons onderwijzen. Weet je, er zijn mensen die soms bang zijn voor dwaling. Dat wij zelf in dwaling komen, die zichzelf niet vertrouwen. Als de Heilige Geest in je is, hij wil je niet laten dwalen. Hij wil je door dit woord leiden op je wegen. En vind daar rust in, vind daar vreugde in. De Heilige Geest wil ons onderwijzen. En de derde, en dat is misschien wel de heerlijkste die hierin staat, is vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten. En dan zegt de Heer Jezus, ik kom weer naar u toe. Maar waar is de Heer Jezus nu? De Heer Jezus, de Bijbel zegt, de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. De Heer Jezus is nu in de hemel. En hij zegt, ik kom weer naar u toe. Hoe komt de Heer Jezus naar ons toe? Door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dat zegt hij ook in vers 23. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. En dit is misschien wel het heerlijkste van alles. Wanneer de Heilige Geest komt, wanneer de Heilige Geest zelfs jou vult, dan is dat de Heer Jezus die jou vult. En wij geloven in de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest. En wanneer de Heilige Geest komt, komt de Heer Jezus en komt de Vader. Wanneer je de Heer Jezus aanbidt, aanbid je de Vader, aanbid je de Geest. Het is, je kunt ze niet scheiden van elkaar. Je kunt ze wel, je ziet bepaalde functies, maar het is een eenheid. En wanneer de Geest komt, komt de Heer Jezus. En wat wil Hij doen? Hij wil de Heer Jezus aan ons openbaren, vers 21. Hij wil dat je gaat ervaren dat de Heer Jezus met jou is. Hij wil dat je ervaart dat Jezus hoofd is over de gemeente en over jouw leven. Hoe heerlijk is dit? De Heer Jezus komt weer naar ons toe. Jezus tegenwoordigheid is met ons. Hij is met ons. En dit is ook de reden dat de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, het is goed voor u dat ik wegga. En ik kan me voorstellen dat de discipelen, als ik me inleef in wat zij ervaren hebben, ik kan me voorstellen dat zij gedacht hebben, waarom is het beter voor ons dat u weggaat? We hebben nu de Messias bij ons, die kan ons in alles onderwijzen. Die is altijd, ja, die is bij ons, hij is tastbaar, merkbaar. We kunnen hem vragen stellen. Hoe kan er nou iets nog beters komen? Maar het probleem is, als Petrus in de gevangenis zit, en Jacobus die wordt op een bepaald moment naar zijn executieterrein gebracht, en hier zit de gemeente, Jezus kan niet op alle drie de plekken aanwezig zijn. Maar nu kan hij bij iedere gelovige tegelijk zijn. Je onderwijzen, je helpen, je troosten. En alles doen waar hij voor gekomen is. En dat kan hij bij iedereen doen. Als je hier bent en je wordt de gevangenis ingeworpen op een bepaald moment. En je bent in een kerker helemaal alleen. Er wordt alleen wat eten gebracht. Is hij bij je? Als je als zendeling uitgezonden wordt en je zit in Timbuktu. Is hij bij je? Waar je ook bent, hij is bij je. Als je op school bent en je wordt gepest of mensen maken het je moeilijk. Hij is bij je. Als je op werk zit en je werkgever die scheldt je uit. Hij is bij je. Wat heerlijk, de Heer Jezus door zijn geest is bij ons. Altijd. Dan gaan we naar de volgende tekst, Johannes 16. Johannes 16 en dan vanaf vers 7. Hier zegt hij dat ook. Maar ik zeg u de waarheid, zegt de Heer Jezus nog steeds tegen zijn discipelen. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze niet in mij geloven, van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover. En hier zien we opnieuw, noemt de Heer Jezus hem de trooster, degene die hen troost en hen helpt. En we zien in vers 13 dat hij opnieuw zegt, de geest van de waarheid, hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Dat is een belofte, daar kunnen we aan vasthouden. Maar we zien ook in vers 8 een volgend aspect. En als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Ik heb een paar maanden geleden gesproken over getuigen zijn. Ik kan me voorstellen dat het voor sommigen overweldigend is. Dat we, ik wil wel getuigen, maar ik durf niet. En misschien zit je hier en je durft wel. En je spreekt ook wel, maar je ziet geen vrucht. Je ziet geen effect. En dan lees je, als je zoals mij bent, dan lees je enige regelmaat Handelingen door. En dan zie je dat God zo krachtig werkt. En dat vele mensen tot geloof komen. En je kijkt naar jezelf en denkt, maar ik zie die vrucht niet. Als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. En ik vind dat, dit is zo heerlijk. Weet je, wij verlangen ernaar. Dat mensen gaan zien dat ze zondig zijn, zodat ze tot de Heer Jezus gaan komen. Tot het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij verlangen ernaar dat onze familieleden, die Jezus niet kennen, tot geloof gaan komen. Onze kinderen, onze ouders, onze collega's, onze klasgenoten, onze buren. We verlangen ernaar dat velen toegevoegd worden. Maar wij zijn compleet onbekwaam. Er is geen spoortje wat wij zelf zouden kunnen doen. Je kan een boodschap komen en je kan mensen te proberen te overtuigen. Het enige wat je doet is ruzie creëren. En er gebeurt niks. Maar de Heilige Geest, hij wil de mensen overtuigen. Hij wil door jou heen spreken tot jouw buren, tot je klasgenoten, familieleden, noem maar op. En jij hoeft hem niet te overtuigen. De Heilige Geest zal dat doen. Dit is een belofte. En dit is heerlijk. En dit zien we als we Petrus horen op de Pinksterdag. Ik heb zijn preek zeer regelmatig gelezen. En is het een krachtige preek? Ja. En tegelijkertijd, als het alleen maar woorden zijn, dat raakt niemand. Maar 3000 mensen worden in hun hart geraakt en komen tot geloof. 3000. Ik zeg niet dat wij dat allemaal nu mee gaan maken. En tegelijkertijd verwachten we wel wat. Ik verwacht wel wat. Als dit waar is en de Geest zal overtuigen, dan is het mijn gebed. Heren, doe dit ook door ons heen. Doe dit ook door mij heen. Ik zie dit nog lang niet altijd. Maar het is wel een verlangen. En de vraag is, heb jij dat verlangen? Heb jij het verlangen om getuige te zijn van de Heer Jezus? Zeg je ja, geweldig. De Heilige Geest wil door jou heen getuigen. Dat staat ook in hoofdstuk 15, vers 26. Wanneer de trooster is gekomen die ik zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Hij zal niet alleen getuigen, maar van Jezus getuigen. En dit is heerlijk, dit is bevrijdend. Voor mij is het bevrijdend en ik hoop voor jullie ook vanochtend, deze ochtend, dat we beseffen, de Heilige Geest wil ook de mensen redden, of dat mensen gered worden. En hij wil overtuigen. En hij wil dat door je heen doen. Je woorden zijn misschien zwak. Maar die zwakke woorden kan de Heilige Geest in vuur en vlam zetten. Zodat ze die harten doorbranden en ze op de knieën brengen. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. En dan staat er nog in vers 13, en misschien dat sommigen dat lastig vinden. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Misschien dat je hier zit en dat je dat lastig vindt. Voor mij is het een vreugde. Dit betekent dat degene die in mij woont, degene die mij troost, die mij helpt, die in mij werkt, hij kent de toekomst. Hij weet wat er over een week gaat gebeuren en wat ik nodig heb om daar doorheen te kunnen gaan. Hij weet wat ik over een maand nodig heb of over een jaar nodig heb. En hij weet wat er nodig is om mij klaar te krijgen voor dat moment. En dit geeft zo'n vreugde. Hij kent de toekomst. En door zijn woord laat hij ons zien wat die toekomst is. Als we denken aan de heerlijke toekomst wanneer Jezus terugkomt. Maar ook dat er moeilijke dingen gaan komen. Hij bereidt ons al voor. En dit is wat de Heilige Geest wil doen. En hier kunnen we echt vreugde in vinden. Besef je dat misschien dat sommigen van ons deze week hele moeilijke dingen gaan meemaken. Dat kan. En de Heilige Geest is gekomen, die weet dat dat gaat gebeuren. En die gaat je hart ervoor klaarmaken. Die gaat je kracht geven waar je ervoor nodig hebt. Maar ik moest ook denken aan David Wilkerson. Voordat de vliegtuigen in de Twin Towers vlogen en dat er duizenden mensen omkwamen in Amerika, was er iemand in hun midden, ik weet niet of er één of meerdere waren, die een woord hadden en die zei: er komt een grote nationale ramp aan en ik heb het idee dat de Heer zegt dat we ons klaar moeten maken. En zij hebben dat gehoord en zeiden: oké, als de Heer dat zegt gaan we dat doen. En ze hadden dus bedden klaargemaakt en ze hadden allerlei verzorgingsspullen klaargemaakt, medicijnen, nou, noem maar op. Alles wat je kunt bedenken. En toen die vliegtuigen door die torens heen gingen, waren zij een van de weinigen die gelijk konden helpen. En het gevolg is dat de mensen tot geloof zijn gekomen. Het gevolg is dat hun gemeente bemoedigd is. Dat wow, de Heilige Geest die de toekomst kent, die heeft ons gewaarschuwd en die is met ons. En dit bouwde hen op. En dus het is niet eng. Weet je, ik geloof niet dat we nu met z'n allen moeten gaan zoeken wat zou de toekomst zijn. En Heer, geef ons dromen. En zo hoeven we er helemaal niet mee om te gaan. Maar als het nodig is, zal Hij geven wat jij nodig hebt. Als het nodig is dat jij iets begrijpt van de toekomst, zal Hij het je laten zien. Door zijn woord heen, misschien op een andere manier, maar Hij zal het je laten zien. Want Hij weet wat je nodig hebt. En Hij weet ook wat wij nodig hebben, ook als gemeente. En het laatste punt wat ik wil noemen voor vandaag, wat de Heilige Geest wil doen, praktisch. Vers 14. Hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. En dit is de reden waarom we niet bang hoeven te zijn. Want ik in het begin zei, er zijn mensen die als het over de Heilige Geest gaat, dat die bang worden. Omdat ze bang zijn dat de Heer Jezus uit het zicht gaat. Maar het tegenovergestelde is waar. Als de Heilige Geest echt werkt, hebben we alleen maar oog voor de Heer Jezus. Zien we zijn liefde, zijn grootheid, zijn kracht. Zijn macht, zijn bereidwilligheid om te vergeven. Zijn bereidwilligheid om jou te vernieuwen. We zien de Heer Jezus voor en na en in alles. Waar de Heilige Geest de ruimte krijgt, zal de Heer Jezus verheerlijkt worden. Ik heb ooit in een eerdere preek gezegd, dat is alsof je in een hele donkere kamer zit. En dat er een zaklamp aangaat en die schijnt op één persoon. Dan zie je niks anders, behalve die ene persoon. En dat is wat de Geest gaat doen. Hij gaat de Heer Jezus centraal zetten. En hier brandt ons hart van. Weet je, als ik hoor bij het avondmaal of in de gebedssamenkomsten, of als we hier gezamenlijk bidden, hoor ik dat er een brandende passie en een verlangen is naar Jezus Christus. En dat hoort zo te zijn, maar de Geest werkt, is dat zo. Maar als er dan de oproep komt, wordt vervuld met de Geest, zoals in Efeze 5 staat, zou dat ons hart in brand moeten zetten van verlangen, van ja, dat verlang ik ook, want dan wordt de Heer Jezus nog meer verheerlijkt. Dan zal er nog meer vrucht zijn, dan zal hij nog meer in het middelpunt staan. En dat verlangen we, dat is het verlangen van de gemeente. Maar goed, de Heer Jezus had nog door kunnen gaan, hij heeft nog wel meer dingen genoemd ook. En later zien we Paulus, die spreekt over de vrucht en over de gaven en over allerlei dingen. Maar ik denk dat jullie wel het punt snappen. Er is zoveel wat de Heilige Geest wil doen en niet alleen dat, maar we hebben het nodig. En ik hoop en ik bid dat dat een honger en dorst in ons hart geeft. Want dan gaat de volgende tekst nog meer spreken. En ik heb deze tekst, dit is een... Ik heb een heleboel favoriete teksten en dit is er één van. En ook tijdens gebedssamenkomsten noem ik deze regelmatig. Dus Johannes 7, vanaf vers 37. Zullen jullie die willen opzoeken? En voordat we die tekst lezen, moeten we een beetje de context begrijpen. Dit was, het gaat hier over een feest. En dat was waarschijnlijk het Loofhuttenfeest. En wat er op het Loofhuttenfeest gebeurde, die duurde 7 dagen, of 8 dagen eigenlijk. Maar de 7e dag was de hoofddag. En dat is waar de Heer Jezus op spreekt. Maar die 6 dagen ervoor nam de priester, die ging met een kruik naar de bron Siloam toe. En die schepte daar water uit, ging naar de tempel toe en goot dat uit over de tempel. En dan werden er allerlei teksten gequote. En waaronder ik hem opgeschreven, Johannes, staat hier, of Jesaja 2, maar ik denk dat het 12 is. Dat ik hem fout opgeschreven heb. Je hoeft hem niet per se op te zoeken, dus ik zoek hem eventjes op. Ja, in Johannes, of Jesaja 12, vers 3 staat: u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En dat daarmee bedoelen ze ook, en dat was de verlangen van Israël, was het verlangen, we verlangen naar de Messias. Want als de Messias komt, dan komt de vrede, dan komt de gerechtigheid. Dan zullen we bevrijd worden van onze vijanden, dan zullen we gezegend worden. Dan zullen we, in Jeremia staat dat we dan een bevloeide hof zullen zijn. Dan zal de vrede van de Heere regeren. En daar verlangden ze naar en daar baden ze voor. En dat beeldde het uit. En dat gebeurde dan die 6 dagen voor de grote dag, gebeurde dat 1 keer. En op de 7e dag, deze dag, gebeurde dat 7 keer. En het was een uitroep. En dit is een soort climax waarin de Heer Jezus spreekt. Waarin ze uitroepen: wij verlangen naar redding. Wij verlangen naar verlossing. Wij verlangen naar de zegen en de vrede van de Heer. En dan zegt de Heer Jezus op de laatste en de grote dag van het feest. En hij riep: als iemand dorst heeft, als iemand verlangt, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En ik weet niet hoe het met jouw hart is, maar ik verlang en ik hoop dat er een verlangen is naar meer van de Heer Jezus. En naar dit overvloedige leven. We hebben een aantal punten genoemd wat de Geest wil doen. En de Heer Jezus zegt hier dat hij niet wil dat je alleen maar een klein beetje ontvangt. Dat je een soort, als ik het een glas neem als voorbeeld. De Heer Jezus verlangt niet dat jij zo'n christen bent, waarin je half vol bent van water. Het levende water in dit geval. Hij wil niet dat je half vol bent. Hij wil ook niet dat je tot de rand toe gevuld bent. Want Corrie ten Boom zei, die stelde op een bepaald moment de vraag: hoe weet je of een glas werkelijk vol is? Ik weet niet of jullie dat wel zo gedaan, kinderen. Maar ik zelf heb, vroeger gingen we altijd proberen om een glas zo vol mogelijk te krijgen. En op een bepaald moment dan krijg je er een heel klein bolletje over op, zeg maar. Zoveel water past erin. Maar hoe weet je dat het glas 100% vol is? Hoe weet je dat er geen druppel meer bij kan? Op het moment dat hij begint te overstromen, dan weet je, hij is vol. En op diezelfde manier wil de Heer Jezus ook vandaag en de komende tijd jou en mij vullen met zijn geest. En al die heerlijke werkingen, die troosten, helpen, onderwijzen, de wereld overtuigen. In alles de Heer Jezus verheerlijken. Hij wil dat doen. En niet een beetje, maar dat je overstroomt. Hij wil dat de Heer Jezus, jou vult en jou, dat hij aan alle kanten uit je stroomt. Dat is zijn verlangen. En de vraag is: verlang je daarnaar? De vraag is: verlang je ernaar? Want dat is de voorwaarde die hij jezelf stelt. Hij zegt: als iemand dorst heeft. En dorst kun je niet creëren, weet je. Als we het woord lezen, kan dat een honger opwekken. Maar ik kan jullie het niet geven, anders hadden jullie het nu allemaal. En dan zouden jullie uitroepen: geef ons dit levende water. Maar dit is mijn verlangen, ook vandaag in mijn gebed geweest. Dat we dorstig zouden worden naar meer van hem, meer van de geest en dus naar meer van Jezus. En vanochtend, Barco die zei het bij het gebed. Het is zo kostbaar dat de Heer Jezus ons zo lief heeft. En ik verlang ernaar dat we dat gaan proeven en gaan ervaren. En wanneer de Geest komt, zal hij dat meer en meer laten zien. Zal hij meer en meer dat besef geven. Maar goed, ik had mezelf de vraag gesteld: wat is dorst? En misschien zit je hier en dan, of misschien zeg je thuis wel eens tegen je ouders of tegen elkaar: oh ja, ik heb wel dorst, maar, nou goed, laten we over 10 minuten drinken. Dan heb je geen dorst. Ik zelf moest denken bij dorst aan een woestijn. Stel je wandelt in de woestijn, de brandende zon op je. Overal zie je zand. En je loopt daar een paar uur rond. Je kan bijna niet meer lopen. Omdat je, ja, je hebt echt dorst. Je keel doet pijn wanneer je slikt. Je tong zit vast aan je gehemelte. Op dat moment, als ik naar je toe kom en zeg, hé, ik heb hier een kist voor je. 1 miljoen euro, mag je nu gelijk meenemen. Ja, je kan er niks mee. Je gooit als het ware dat ding weer weg. Waarom? Je hebt dorst naar water. Je hebt nu niks aan dat geld. Je wil water, water, water. Je denkt alleen maar aan water. En ik verlang dat wij zo dorst hebben, dat we alleen maar denken aan de Heer Jezus. En wat Hij wil geven door zijn geest. Deze dag. In jouw leven. Ik moest denken aan Paulus. Ik moet nu denken aan Paulus. Die zei, alle andere dingen zijn voor mij vuilnis, opdat ik Hem mag kennen. Hij zegt niet, al die andere dingen zijn per definitie onbelangrijk. Nee. Maar hij zegt, ik wil maar één ding en dat is Jezus Christus. David zegt, ik heb één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Eén ding heb ik gezocht. Mijn vraag, heb jij één verlangen op dit moment naar de Heere Jezus? Zo niet, dan hebben we een lam wat voor ons geslacht is om ons te vergeven van alle zonden. Van alle ongerechtigheid, van alle lauwheid, droogte, dorheid. We hebben een lam wat voor ons geslacht is, Jezus Christus. En dat staat ook in de tekst. Wat moeten we dan doen? Oké, stel je hebt dorst. Laat hij tot mij komen en drinken. En dan zegt hij, wie in mij gelooft. En ik vind het mooi dat het bij elkaar staat, want dat betekent, als jij tot hem komt om te ontvangen. Als jij tot de Heer Jezus komt om te ontvangen, dat is geloof. Geloof is niet een heel bijzonder mysterieus gevoel. Geloof is dat je een nood hebt. En je ziet, alleen de Heer Jezus kan dit vervullen. Alleen de Heer Jezus kan mij hierin helpen. En daarom ga ik naar hem toe. Heer Jezus, ik heb dit nodig. Dat is wat het geloof doet, wat het geloof zegt. En als jij hier bent en je hebt noden. Weet je, ik heb zelf een paar weken geleden een soort van mini-herleving in mijn eigen leven gehad. En ergens, ik voelde me weken droog en door en mat. Ik kan nog veel meer woorden verzinnen, maar daar kwam het op neer. En ik vroeg aan de Heer, heb ik ergens gezondigd? Ik ben me van niks bewust, maar heb ik u ergens bedroefd? En de Heer die legde één ding in mijn hart bloot, wat ik zelf niet meer in gedachten had. En die zei, dit is wat mij bedroefd heeft. En ik beleed het aan de Heer Jezus en vroeg hem om mij weg te wassen. En het gevolg is dat er ruimte en vrijheid weer kwam en vrede. En misschien heb jij de geest ergens bedroefd. Weet je, misschien. En het kunnen zoveel dingen zijn. Sommigen die duiken in wereldsgezindheid. Het zou kunnen. Anderen die proberen heel hard de wet te doen om daar iets te verdienen. Dat wordt in de Bijbel net zo zonde genoemd. Misschien ben je lauw. En heb je toegelaten. Misschien heb je genoeg gehad. Dat je gewoon zei van, nou ja, ik heb genoeg ontvangen. Ik leef mijn leventje wel verder. Terwijl je niet hebt gezien wat de Heer jou wil geven. Dat je beleidt het aan Hem. En het lam zal je reinigen van al je zonden. En als je dan tot Hem komt en zegt, Heer, vul mij. Dan wil Hij je vullen. Dat is wat deze tekst zegt. Hij zegt, stromen van levend water. Het is niet zomaar een Hij zal je een klein beetje troost geven. Hij zal je net genoeg geven. Nee, hij wil dat je overstroomt. En niet alleen dat, maar hij wil dat het doorstroomt naar anderen. Wil je niet zo'n christen zijn? Ik wel. En ik denk dat we het met elkaar willen. We verlangen naar een overstromend leven. We verlangen ernaar om de Heer Jezus dieper te kennen. Laat je dan vandaag vullen met zijn Heilige Geest. En dat is mijn oproep en mijn verlangen. En misschien voor het eerst, dat kan. Misschien dat je hier zit en de Heer Jezus nog geen eens kent. En dat de zonde scheiding maakt. Vandaag kan het weggewassen worden. En kun je voor het eerst iets proeven van die volheid. Maar misschien heb je het wel gehad. Maar is het weg? Komt dat Heer Jezus opnieuw. En opnieuw en opnieuw om te drinken. En niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Komt dat Heer Jezus. Dat is echt mijn verlangen vandaag. Voor ons. Voor jullie. Voor mezelf, dus voor ons. Dat we zullen drinken bij de bron. En ik heb overlegd met Gildert. En ik denk dat het goed is dat we een moment nemen van stilte. En dan kan iedereen in zijn eigen hart tegen de Heer uitspreken wat hij wil. Of zij wil. En als er mensen zijn die hardop willen bidden, mag dat. Maar wacht eventjes, zodat in ieder geval iedereen zijn gedachten uitgesproken kan hebben in zijn eigen hart. En laat een moment van gebed nemen om te bidden, om te vragen. Misschien heb je wel bepaalde noden waarin je verlangt dat de Heere gaat werken. Ik wil daar ruimte voor geven en dan zal ik afsluiten. Dus laat een moment van gebed nemen om eerlijk te worden voor hem.